Gemeente, wij hebben vorige week zondagavond een begin gemaakt met de overdenking van het zevende gebod, zondag 41. En ik heb u toen gezegd dat ik daar uitgebreid bij wil gaan stilstaan vanwege de noodzakelijkheid daarvan in onze tijd. We hebben het gehad over vriendschap, verliefdheid en verkering vorige keer. Dan zijn we geëindigd met vaste verkering, dat een voorbereidingstijd is op het komend huwelijk. Een echte liefdesrelatie, die moet je opbouwen. Echte liefde is als een klein teerplantje, dat je moet koesteren en moet verzorgen en dat langzaam groeit. Daar moet je ook de tijd voor nemen, de tijd in steken. Een jongen en een meisje, die hebben een buitenkant en een binnenkant. Communiceren met elkaar, wat is dat belangrijk? Allereerst op geestelijk vlak. Hoe denk je dat je zondagsbesteding gaat worden als we getrouwd zijn? Hoe denk je over God en over geloof en over kerkgang? Kan je samen bidden in je verkering en in je verlovingstijd? Hoe denk je over ethische dingen en hoe denk je ook dat je wil leven met God? Hoe geef je dat gestalte en uitdrukking? Geestelijk met elkaar kunnen praten. Maar ook op emotioneel vlak is dat zo belangrijk. Niet alleen wat je visie is, maar ook over wat je gevoelens zijn. Van hart tot hart. Dat je aandacht voor goed naar elkaar leert luisteren. Met belangstelling in gesprek gaat met elkaar. Dat je weet van elkaar waar je enthousiast over wordt. Waar je blij van wordt. En waar je bang van bent. En waar je boos en verdrietig van wordt. Je idealen, je interesses, je hobby's. Je hartsgeheimen. Kan ik die bij elkaar kwijt? Maar ook op sociaal vlak. De leefwereld van mijn meisje. De leefwereld van mijn jongen. Pas ik daar een beetje in? Voel ik me daar gaandeweg meer thuis in? Of... En dan tenslotte, niet alleen geestelijk, emotioneel, sociaal, maar ook op het lichamelijke vlak. Dat als laatste. Het begint met het geestelijke. Als je niet met elkaar kan bidden in je verkeringstijd, in je verlovingstijd, dan moet je niet met elkaar trouwen. Dat kan wel, maar dan wordt het geen christelijk huwelijk. Van hart tot hart, dat is het eerste. En van lieverlee ook gaandeweg meer van huid tegen huid. Toegroeien naar die lichamelijke eenheid die in het huwelijk mag worden beleefd. Het lichaam is het laatste wat je weggeeft. Nou, ik zei al, gemeente, er is een schrikbarende nood in Nederland. Maar er is ook een schrikbarende nood in de kerk, ook in de Maranatha-kerk, op dit gebied. Wij weten niet, maar uit de statistieken is dat wel een klein beetje naar voren gekomen, hoeveel christelijke kerkelijke mannen seksverslaafd zijn. En dat als een reëel probleem ervaren. Jonge mannen, jongens, maar ook mannen die getrouwd zijn. We weten dat er ook in de kerk wordt vreemd gegaan. En we weten ook dat er heel veel jongeren zijn die niet als maagd het huwelijk ingaan. En juist daarom wil ik vanavond ook op dat gebied met u gaan nadenken over de Bijbelse richtlijnen. En proberen te ontdekken wat Gods woord ons in deze ook te zeggen heeft. Voordat ik van wal steek, ik hoop dat vanavond Elia hier is. Elia, weet je waarom? Er staat in de Bijbel, als Elia komt, dan zal hij de harten van de vaderen neigen tot de kinderen. Als Elia er is, dan gaan de ouderen begrijpen wat er in de jongeren leeft. Daar krijgen ze dan begrip voor. Ouderen, ik hoop dat u vanavond het kan opbrengen om begrip te hebben voor de preek die ik nu ga houden. Met het oog op het zielenheil en het lichaamsheil en welzijn van onze opgroeiende jeugd. Ik zet boven de preek, je lichaam is een tempel van de Heilige Geest. Dat is een Bijbeltekst. En daar wil ik 4 gedachten gaan uitwerken. Ten eerste de verkenning van het lichaam. Ten tweede de verzegeling van het lichaam. Ten derde de verontreiniging van het lichaam. En ten vierde de vergeving voor het lichaam. Je lichaam een tempel van de Heilige Geest. Vier dingen. We gaan letten op de verkenning van het lichaam. Ten tweede de verzegeling van het lichaam. Ten derde de verontreiniging van je lichaam. En ten vierde de vergeving voor de zonden die in het lichaam gedaan zijn. Gemeente, een thema wat nog steeds taboe is. Als het gaat over de liefde en ook over het lichamelijk aspect van de liefde, dan rust daar toch nog een klein beetje een taboe op. Daar praat je niet makkelijk over. En ik preek er ook niet makkelijk over. En toch moet het, denk ik. Zo streng de schrift veroordeelt alle buitenechtelijke seksuele gemeenschap, voorechtelijke seksuele gemeenschap, zo open is de Bijbel over seksualiteit binnen het huwelijk. Ik heb een stukje gelezen uit Hooglied. Nou, dan mag u mij vertellen waar het in Hooglied over gaat. En ik denk dat ik er niet ver naast zit, al zou ik dat aan ouderen vragen, dan zeggen ze in het Hooglied, dominee, dan gaat dat over de liefde van Christus tot zijn bruidskerk. Of dan gaat het over de liefde van God tot zijn volk Israël, of de liefde van de bruidegom Jezus tot zijn bruidsgemeente. Hooglied 5 is heel bekend. Zulkeen is mijn liefste, zulkeen is mijn vriend. Alles aan hem is gans begeerlijk. Hij is blank en rood en hij draagt de banier boven 10.000. Dan denken we gelijk aan de Heer Jezus. Zo is dat ook altijd uitgelegd. En ik zeg niet dat dat verkeerd is, maar het is niet de eerste uitlegging. Want in Hooglied, de allereerste letterlijke uitleg is gewoon heel simpel. Het gaat daar over een jongen en een meisje. Of eigenlijk een bruid en een bruidegom die net getrouwd zijn. Dat is heel belangrijk. In hoofdstuk 3 vers 11 lees je dat ze getrouwd zijn en die leven in de witte broodsweken. En dan wordt beschreven hoe ze in elkaar opgaan. Hoe de bruid in de bruidegom, maar ook de bruidegom, de bekoorlijkheden, de mooiheid, de schoonheid, de lichamelijke schoonheid beschrijft van zijn bruid. Pas getrouwd, kerstvers. En dat wordt heel openhartig beschreven eigenlijk. Zonder enige terughoudendheid vertelt deze jonge pasgetrouwde man hoe mooi hij het lichaam vindt van zijn bruid. En hoe hij daarvan geniet. We hebben dat gelezen. Eigenlijk zou je zoiets in de NBV moeten lezen, maar ja. Dat mogen de jongelui dan doen. Zoiets moet je in de NBV lezen. En dan zie je inderdaad gewoon dat het gaat dat de jonge man beschrijft. Wat beschrijft hij? Nou, we hebben het gelezen. Hij heeft het over de voeten van de bruid. Terwijl hij mooie voeten heeft. Over de heupen van de bruid. De navel. De buik. Haar borsten. De hals. De tong. De adem. Het hoofd van de geliefde. Hebben we wel zoiets van, ja, hoe dat nou? Ja, nou, dat wordt gewoon beschreven. Puur, open en kuis. Weet je wat me ook opvalt? Dat er in het Hooglied, dat er op geen enkele manier gesproken wordt over kinderen. Heel belangrijk. Het gaat over het genot, de hartelijke liefde die je uitdrukking krijgt in de lichamelijke liefde, zonder dat er gelijk aan kinderen wordt gedacht. Dat is goed voor onze Rooms-Katholieke broeders en zusters. Vroeger zei de pastoor, je trouwt om kindertjes te krijgen. Voor de procreatie. Voor de kindertjes. Nee, zegt Hooglied. We trouwen niet alleen voor de procreatie, ook voor de recreatie. Omdat we van elkaar mogen genieten als een gave van God. Mag ik een vraag stellen? Waarom denk je, jongens? Waarom denk je dat God de seksualiteit gegeven heeft? Goeie vraag. Waarom? Nou, allereerst moet ik daarvan zeggen, gemeente, dat de Heere, dat God heeft ons daarmee geschapen. Dat heeft hij meegegeven toen hij me gemaakt heeft. Toen hij ons mensen heeft gemaakt, toen heeft hij verlangens, seksuele verlangens en behoeften aan ons meegegeven. Dat was Gods idee. En dat was iets moois, iets fijns, iets prachtigs. Alleen hoe ga je ermee om? Het is niet vies, het is niet slecht, het is niet een noodzakelijk kwaad. Dat hebben eeuwenlang opa's en oma's die nog leven, eeuwenlang is dat gedacht. En dat was verkeerd. Het is niet vies en slecht en iets voor in het donker en onder de dekens en dan, nou dat is het dan. En denk erom gemeente, ik ben vanavond, probeer daar op een oprechte manier over te spreken. Laat dat duidelijk zijn. En die arme opa's en die arme oma's. Want die mochten het eigenlijk niet fijn vinden, maar ze vonden het wel fijn. En dat gaf een hoop frustratie en een hoop teleurstelling. Wat is dat eigenlijk, seksualiteit? Dat is eigenlijk, om het eens heel puur te zeggen, het is de uitdrukking. Het is de uitdrukking van je hartelijke liefde tot elkaar, je geestelijke liefde. De liefde die zit in je binnenkant. Het is de uitdrukking van je hartelijke liefde door middel van het lichaam. De lichamelijke uiting van je hartelijke liefde. En die twee moet je heel dicht bij elkaar houden. Waarom? Als je dat gaat scheiden van elkaar. Het is niet los verkrijgbaar. Als je alleen maar dat, de buitenkant wil, het lichaam, dan kom je terecht bij de Kanaanieten, vorige week over gehad. Bij de Kanaanieten. Dan wordt het verlaagd tot het niveau van het beest, de dieren. Dan wordt het verlaagd tot het niveau van de prostitutie, waar het gaat alleen maar om het lijf, maar niet om de binnenkant. Dan gaat het alleen maar om het lichaam. Dan verbeestelijkt de liefde. Maar ook niet, dat is ook een tijd geweest, de Victoriaanse tijd, de gnostieken en zo, hè, dat het gnostieke liefde wordt. Ja, maar het gaat eigenlijk om de geestelijke liefde. De platonische liefde gaat om de binnenkant. En dan werd dat niet uiterlijk in het lichamelijke geuit. En dat ging ook mis. In mijn eerste gemeente, mag u rustig weten, kwam ik bij oude mensen. En die dachten werkelijk bij zichzelf, als je echt bekeerd bent, maar dan echt. Als je echt door en tot God bekeerd bent, zo zeiden ze dat. Dan is het eigenlijk uit met de lichamelijke gemeenschap tussen man en vrouw. Want dat is iets zo aards, dat hoort niet bij echte bekeerde mensen. Die doen dat niet meer. Dat is zo fout. En daarom is het ook zo vaak misgegaan in die huwelijken, waar de een dan bekeerd was, zogenaamd, en de ander niet. En dat ging vaak mis op dit gebied. Omdat men niet zag dat de binnenkant en de buitenkant bij elkaar horen. En dat het innerlijk en het uiterlijk van beide waarvan dezelfde waarden zijn. En het een niet meer en niet minder dan het ander. Goed. De verkenning van het lichaam, dat was onze eerste gedachte. Je hebt vaste verkering. En dan komt al gauw die vraag naar boven. Daar krijg je allemaal mee te maken als je terugdenkt aan uw verkeringstijd. Aan jouw verkeringstijd, nu of vroeger. Dan kom je allemaal in die fase terecht van hoe ver mag je nou gaan? In het lichamelijk contact met elkaar zegt de Bijbel daar wat. Dan vraag je jezelf af. En dat vind ik al heel fijn dat je dat jezelf afvraagt. En je vraagt het ook aan elkaar. Je bespreekt dat met elkaar als het goed is. En dan maak ik een verschil tussen kerkelijke jongeren en christelijke jongeren. Kerkelijke jongeren zitten in de kerk, maar christelijke jongeren die vragen niet wat vinden wij fijn of zouden wij het samen graag willen. Maar die zoeken naar de wil van God in deze. Kan dat? Ja. Laten we eens op zoek gaan vanmiddag. Naar de wil van God over deze concrete vraag. God zal er toch wel wat over gezegd hebben als hij een heel hooglied aan ons gegeven heeft. Ja, God heeft daar wel wat over gezegd, ja. Nou, laat ik dit zeggen, een paar aanwijzingen. Ik geloof dat er een groei is, ook in het lichamelijk naar elkaar toe groeien. Naast en na, geestelijk, emotioneel, sociaal en dan ook lichamelijk. Dan vergeet je nooit meer, hè. De eerste aanraking en de eerste zoen die je elkaar gaf, dat was een heel bijzondere beleving, nietwaar? En dan geloof ik dat het heel verschil maakt of je 3 weken verkering hebt, of dat je 3 weken voor je huwelijk staat. Daar zit verschil in. Ook Als het gaat over dat je elkaar lichamelijk steeds beter leert kennen en ook steeds sterker naar elkaar gaat verlangen. Dat is normaal. Nou, één ding is voor mij zonneklaar. Dat is de limit. En dat is dat de Bijbel zegt, dat is voor mij duidelijk, dat geslachtsgemeenschap iets is wat hoort binnen het huwelijk. Niet erbuiten en ook niet ervoor. Nou, dan komen de vragen, hè, ouders. Als je een paar pubers hebt, dan weet u er net zo goed als ik, dan weet je er alles van. Dan komen de vragen. Zeg pa, zeg moe, mogen we samen op vakantie? Nee, zeg ik, ja, natuurlijk. Natuurlijk mag dat. Als je samen met een groepsreis meegaat, heb ik er geen bezwaar tegen. Ja, dat bedoel ik niet. Nou, in ieder geval, er is een spreekwoord dat zegt, je moet de kat niet op het spek binden. Dat betekent, je bent niet van hout. En je bent ook niet van steen. Er was eens een Zwitserse dame. En die had een vrachtwagenchauffeur nodig. En er waren 3 sollicitanten. Eén voor één werden ze bij haar geroepen. En ze stelde aan alle 3 dezelfde vraag. En ze vroeg, hoe dicht kunt u met uw auto langs het ravijn rijden? Durft u met uw auto langs het ravijn te rijden zonder dat u duizelig wordt? Nou, de eerste sollicitant die kwam. En die zei, mevrouw, ik durf met mijn vrachtwagen tot 15 centimeter van het randje durf ik te rijden. Geen centje last. Nou, nummer 2 kwam. Ja, mevrouw, ik durf zelfs met mijn buitenste band, met zijn buitenste wiel, durf ik op de rand van de ravijn te rijden. Geen probleem. En toen kwam nummer 3. En nummer 3 zei, mevrouw, dat weet ik niet. Maar ik blijf het liefst zo ver mogelijk bij de rand van het ravijn vandaan. Die derde die werd aangenomen. Snap je? Snap je? Je kan het beste maar in de veilige zone blijven. En niet in de gevarenzone je begeven. Nou, toen ik jong was, hebben we over deze dingen natuurlijk ook gesproken. Op catechisatie en zo, hè. 16 plus. De dominee toen de tijd, die zei, jongens, ik zal het duidelijk zeggen. Nou ja, duidelijk. Ik zeg, dit is volgens mij de regel. Nou moet je, als je verkering hebt, dan moet je van alles afblijven wat typisch mannelijk is. En wat typisch vrouwelijk is. Daar moet je van afblijven. En dan zei hij erbij, een goede verstaander heeft maar een half woord nodig. Was er een meisje. Die zegt, dominee, mijn vriend heeft een snor. Mag ik daar toch ook niet aan zitten? Ja. Ja, dat bedoel ik niet, zei hij. Dat bedoel ik niet. En dat was het dan. In Ezechiël, als het gaat over concrete dingen, hè, want we kennen onze Bijbel zo slecht eigenlijk. In Ezechiël 23, daar staat dat de Heer het afkeurt bij zijn volk Israël, die overspel pleegt, afhoereert met Egypte. En dan zegt de Heer, want die profeten waren ook wat dat betreft zo duidelijk. En dan keurt de Heer het af. En dan zegt de profeet over Israël, en dat gaat dus eigenlijk ook over een relatie, dat Israël, dat ze zich het bovenlichaam liet ontbloten. En dat ze haar boezem liet betasten. En dat haar borsten werden gestreeld. Dat keurt God af. In de tijd voor het huwelijk. Ik zei al, je moet je niet in de gevarenzone begeven. In innige, intieme liefkozingen en kussingen, zegt Spreuken 7, die leiden vaak tot overspel of tot ontucht. Je hart is net als een luciferdoosje, licht ontvlambaar, echt waar. Het vuurtje van de passie, het vuurtje van de hartstocht. Daar hoeft maar één vonkje bij te komen en het is niet meer, het is geen lucifertje wat je dan weer terug kan doen. Dan is het niet meer te beheersen. Eén vonk is al genoeg. Als een lucifertje bij benzine. Zo dicht ligt dat bij elkaar. Eén vonk is al genoeg om heel veel in de as te leggen. Getrouwd of ongetrouwd. Heel veel kapot te maken. En de duivel die blaast dat nog eens een keertje aan, dat vlammetje. En ik weet zeker dat veel mensen dat herkennen. Als dat vuurtje van de hartstocht eenmaal aan het branden is, dan ga je samen, ga je grensverleggend bezig zijn. Ja, nou, dan gaan we tot zover. En binnen de kortste keren zit je in die gevarenzone en dan ga je grensoverschrijdend bezig zijn. En dan zit je al aan de foute kant van de lijn. Het is niet voor niets dat de seksuele drift een van de allersterkste driften is in de mens. De overlevingsdrift is nog sterker, maar daarnaast is deze drift als een licht ontvlambaar lucifertje. Je lichaam is geen speelgoed. Je lichaam is een tempel van de Heilige Geest. En als het gaat over christenjongeren, daar heb ik het over. Jongens, meiden, je lichaam is ook gekocht door het bloed van de Heer Jezus. Ook je ziel, maar ook je lichaam. Je bent duur gekocht, verheerlijk dan God, in je lichaam en verontreinig het niet. Dat kan niet alleen door gemeenschap, dat kan ook door drugs, dat kan door drank, dat kan door roken, dat kan door bulimia, dat kan door anorexia, dat kan door te weinig nachtrust, hè, dat je je lichaam niet, dat je je lichaam dus verontreinigt, dat je lichaam niet gebruikt tot eer van God. Dat kan door te veel aan stress, dat kan door zelfuitputting, ook dat. Je lichaam is een tempel van de Heilige Geest. Andere vraag, het gaat over samen vakantie, andere vraag. Actuele vraag. Ik noem ze maar, ik heb ze twee namen. Stel je voor Carolien en Berend. Volgens mij hebben die niet in de gemeente, dus er zijn twee fictieve namen. Die studeren in Rotterdam. Hun thuis is een eind weg en ze hebben allebei apart een kamer hier in Rotterdam. En zondag zit je hier in de Maranatenkerk. Nou, fijn. Twee studentjes. En die worden op elkaar verliefd en die krijgen met elkaar verkering. En dan is het gezellig s'avonds. Ja, je hebt geen ouders of zo, of geen hospita die meekijkt. Gewoon lekker gezellig. En dan komt al gauw die vraag op van ja, het is wel erg laat om zo alleen, een meisje er. Mag ik bij hem op zijn kamer slapen? Er gebeurt niks. Hoe moet ik dat nou wel zeggen? Ik vind het al heel wat als je die vraag hebt, als je erover nadenkt. Als je daar samen een eerlijk antwoord op wil hebben. Wat moet je daar nou op zeggen? Er gebeurt niks, dominee, er gebeurt niks. Ja. Weet je wat het probleem is? Eerlijk gezegd, weet je wat het probleem is? Kijk, toen ik jong was, was het natuurlijk precies één en zo. Toen was er ook nog een discussie over televisie en zo, wat nou dan de computer is. En toen zeiden mensen ook van, ja, er zit een knop op en er gebeurt niks. We kijken alleen maar naar het journaal en naar natuurfilms en naar de EO. Maar wat gebeurt er dan na drie kwart jaar? Ja, dan keek ik natuurlijk naar alles wat los en vast zat. Grensverleggend en tenslotte ook grensoverschrijdend. Het probleem is niet dat ding. Het probleem is niet die kamer, het probleem is niet die televisie, het probleem is niet die computer, het probleem is ons hart. De Heer Jezus zegt, uit het hart komen voort onreine gedachten. Hier. En daar zit nou geen knop op. Daar komt het uit voort. Het zit niet in dingen, het zit niet in kamers, het zit van binnen. Als je bidt, leidt ons niet in verzoeking. Dan moet je jezelf ook niet brengen in die verzoeking. Als ik mijn vinger heel dicht bij een vlammetje houd en ik bid, Heere, dat ik alsjeblieft mijn vinger niet zal verbranden. Dan zegt er een stemmetje in me niet van, houd die vinger daar, maar trek die vinger terug. Dat zegt een stemmetje. En Jozef was 17 jaar, knappe vent. De vrouw van Potifar, samen in één kamer. En daar kwam de vrouw van Potifar met haar avances. Dag in dag uit probeerde ze hem te verleiden om met hem het bed te delen. Dag in dag uit, kom bij me liggen. En op een gegeven moment dan gaat die hand en dan grijpt ze haar zijn kleed. En dan staat er en hij weerstond haar niet. Je moet het niet proberen te weerstaan, je gaat voor de bijl. Maar hij vluchtte er vandaan. Dat is de juiste houding. Denk niet dat je sterk genoeg bent van, oh, er gebeurt mij niks. We hebben samen goede afspraken gemaakt en je bent er niet sterk genoeg voor. Of je houdt niet van elkaar, dat is wat anders. Maar anders ben je er niet sterk genoeg voor. Je moet zulke dingen niet opzoeken en zeker niet de gevarenzone vluchten. Zou ik zo groot kwaad doen en zondigen tegen God? De vreze des Heren die doet wijken van het kwade. Vroomheid en genade op zich niet hoor. Je kan genade hebben en toch voor de bijl gaan. Maar de vreze des Heren die zorgt dat er een tafel tussen staat. Of dat er genoeg afstand is. De vreze des Heren die leeft namelijk voor Gods oog. De vreze des Heren die houdt rekening met God. De vreze des Heren weet ook onze heimelijke zonde. Stelt geen licht van uw aangezicht, o Heren. En die houdt daar rekening mee. En dan zijn er ook jongens, waardeloze jongens zijn dat. Waardeloze kerels, daar geef ik, die zijn geen knip voor de neus waard. Dan zijn er ook jongens die proberen een meisje te chanteren. Wat is dat voor een mentaliteit, zeg? Die zeggen dit. Die zeggen tot een meisje waar ze verkering mee hebben, als je nou werkelijk van me houdt, dan geef je ook je lichaam aan me. Nee. Nee. Nee, dat is zo'n drogreden. Nee, de test van echte liefde is niet dat je je stiekem in het geheim voor het huwelijk aan elkaar overgeeft. Maar de test voor echte liefde is dat je in het openbaar aan elkaar geeft door middel van met elkaar te trouwen. Als een jongen zo laf is dat hij zijn meisje probeert te chanteren door te zeggen, als je echt van me houdt, dan geef je me je lichaam. Dan zou zo'n meisje tegen zo'n kerel moeten zeggen, als jij werkelijk van me houdt, dan bewijs je je liefde niet door stiekem met mij allerlei dingen te doen, maar door mij in het openbaar te nemen tot je vrouw. Door mij te trouwen. En je voor je leven aan mij te verbinden. Dat is echte liefde. Nou, gemeente, dat is de eerste gedachte. De verkenning van het lichaam. Tweede gedachte, de verzegeling van het lichaam. Ik heb al gezegd, seks hoort binnen het huwelijk. Dat is Gods norm. Hoe weet u dat? Staat dat in de Bijbel? Ik dacht het wel. Ik zal eens een paar teksten gaan citeren. De eerste en de belangrijkste tekst daarvoor is natuurlijk wat de Heere God zelf heeft gezegd in het paradijs in Genesis 2 vers 24. De bekende tekst. Daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten. Dat is één. Man, volwassen man. Je moet dus op leeftijd zijn, niet te jong trouwen. Een man zijn vader en zijn moeder verlaten. Ten tweede zal hij zijn vrouw aanhangen. Wanneer mag je zeggen dat je verkering jouw vrouw is? Dat zeg je op het moment dat je je jaanwoord in het gemeentehuis gegeven hebt. Dan wordt ze jouw vrouw. En vervolgens als derde, die twee zullen tot één vlees zijn. Die zullen tot één lichamelijke eenwording komen in die volgorde. We hebben het Hooglied gelezen. In het Hooglied staat tot driemaal toe, wek de liefde niet op en prikkel de liefde niet voordat het haar behaagt. Voordat het haar gelust, voordat de tijd ervoor rijp is. En dat is op het moment dat je trouwt. Er staat in Deuteronomium de wetten van Mozes dat een man mocht verwachten dat zijn bruid, dat die maagd was. En, een heel opvallende tekst. In Leviticus 18, daar staat dat trouwen, dat wordt omschreven als elkaars schaamte ontbloten. Nou, dat is wel een hele duidelijke grens, volgens mij. Een grens tussen verkering, verloving en trouwen, dat is dat je elkaars schaamte ontbloot wanneer? Op het moment dat je getrouwd bent. Ik zou dus willen zeggen, blijf uit de zone van de geslachtsdelen. Geen naaktheid in de verkering. Doe dat niet. Bij Jozef en Maria zie je dat ze verloofd waren, onder trouwstater, maar ze waren nog niet samengekomen. Bovendien wordt er ook in de schrift, ik denk aan Dina, de Sichemieten, hè. Dina op een gegeven moment gepakt wordt. En dan staat er dat dat een schandelijke dwaasheid was. Een schandelijke dwaasheid in Israël. Zo spreekt het woord erover. Dat zegt de Bijbel. Ook zijn er sociale aspecten die meespelen. Ik denk bijvoorbeeld aan de angst om zwanger te raken. Met alles en nog wat je daarmee kan doen om dat te verhinderen en toch. Weet je hebt veiligheid, je hebt basisvertrouwen, je hebt geborgenheid nodig. En die is er binnen de band van het huwelijk die heel je leven meegaat. En als die band er nog niet is, dan mis je een stukje basisveiligheid. Basisvertrouwen. Intimiteit is heel kwetsbaar. En als je daarop vooruit grijpt, dan mis je een stukje veiligheid en geborgenheid. De angst om zwanger te worden. De angst ook om in de steek gelaten te worden door de ander. Wat dacht je daarvan? Dat je straks wel een kind krijgt, maar dat kind heeft geen vader. Wel een verwekker, maar geen vader. De prijs is vaak zo hoog. En vaak moeten vrouwen, jonge vrouwen, die prijs betalen. Je helemaal aan iemand toevertrouwen, dat is zoiets ingrijpends. Je geeft jezelf weg en dan kan je meiden, meisjes, christen, zusters, dat kan je maar één keer in je leven doen. Je kan je maar één keer weggeven. Je kan je één keer helemaal weggeven en dat kan je niet meer overdoen. Dat is iets onherroepelijks, dat komt niet meer terug. In de voorbereiding voor deze preek heb ik een mooi voorbeeld gelezen van, ik heb het er aan mijn kinderen ook verteld hoor. Daar neem ik zulke dingen altijd eerst mee door. Ik heb u wel eens een voorbeeld genoemd van een professor in de kinderpsychologie in Amerika, James Dobson. En die zegt dit. Zeggen jullie zien wat ik in mijn hand heb, kinderen? Ik heb een sleutel in mijn hand. Sleutel. Hij zegt, als mijn kinderen, jaren geleden schreef hij dat in een boekje, als mijn kinderen 12 en 13 worden, van de basisschool naar de middelbare school gaan, dan geef ik aan mijn dochters een gouden sleuteltje. En dat gouden sleuteltje, dat mogen ze dan krijgen, een gouden kettingje erbij, dat mogen ze dan hangen zo om hun nek. Als een symbool. En dan zeg ik tegen, als vader zeg ik dan tegen mijn dochters, dat gouden sleuteltje wat je van me krijgt, dat is nou een symbool van de sleutel van je hart, van je leven, van je lichaam. En ik hoop dat je die sleutel geven zal aan één man. Namelijk diegene die jou je hele leven lang zal liefhebben. Nou, dat vind ik iets symbolisch. Ik zou wel willen dat iedereen, of het nou een sleuteltje is aan aan je halsketting of aan je Pandora-ketting. Dat gouden sleuteltje, als je nou verkering hebt en je staat op het punt te trouwen. En als je dan elkaar het ja-woord gegeven hebt in het gemeentehuis. Vaders, geef ze allemaal maar een gouden sleutel. Zo. En als je dan op het punt staat te trouwen, dan zeg je, nou geef dat sleuteltje. Nou ben je mijn man. Nou ben ik helemaal van jou. Zo is God het. Zo is God het. De verzegeling van het lichaam. Mag ik met u nog even twee teksten lezen uit Hooglied? Lees u even mee. Hooglied 4, ik heb het net gelezen, en een stukje uit Hooglied 8. Hele bijzondere tekst eigenlijk. Hooglied 4. Hooglied. Hooglied 4, vers 12 en 13. Mijn zuster, o bruid, gij zijt een besloten hof, een besloten wel, een verzegelde fontein. Uw scheuten zijn een paradijs van granaatappelen met edele vruchten, cyprus en nardus. Het gaat mij om die uitdrukking, een besloten hof en een besloten wel. Een ommuurde tuin, een besloten hof, een ommuurde tuin en een besloten, een verzegelde bron waar water, levend water uitkomt. He, dus de bruidegom die spreekt over zijn bruid als een tuin, als een lusthof, een paradijs. En in die tuin, in die lusthof, daar staat een muur omheen. En in die tuin staat een bron. En die bron, daar zit een zegel op. En dat geeft dus iets weer van schoonheid, pracht, een paradijs. En ook iets van reinheid, want die bron, daar zit een zegel op. En daar mag niemand aan zitten dan alleen degene die trouwt met die bruid. Die krijgt de sleutel tot de tuin. En die mag het zegel van de bron eraf halen. En die mag alleen, als eigenaar van die tuin en die bron, die mag alleen uit die bron drinken. Die mag eruit putten, de bron van het leven. Waar dus kinderen is uitkomen. Mooi, hè? Je lichaam is verzegeld. En straks mag het worden geopend. Op het moment dat je elkaar het ja-woord hebt gegeven. Symbolische taal, poëtische taal voor de schoonheid en de maagdelijke pracht, de reinheid zoals God het bedoeld heeft. Helemaal treffend wordt het in Hooglied 8. Mag ik dat nog even met u lezen? Hooglied 8 vers 9 en 10. Er staat in Hooglied 8, zo zij een muur is, wij zullen een paleis van zilver op haar bouwen. En zo zij een deur is, wij zullen haar rondom bezetten met zederen planken. Ik ben een muur en mijn borsten zijn als torens. Wat betekent dat? Een muur, zegt ze, ben ik, en geen deur. Ik was geen deur waar iedereen zomaar in en uit kon gaan. Geen allemansvriendinnetje. Maar ik ben als een muur. Dan moet je denken aan een sterke, hoge muur. En binnen die muur dan het kasteel. Die muur die houdt de indringers van buiten tegen. Blijf van mijn lijf, blijf van me af. Haar lichaamstaal, haar lichaamshouding was niet als een deur. Kom maar naar binnen, maar blijf op gepaste afstand, jongens. Want ik behoor er maar aan één toe. Eentje die mag binnenkomen, maar de rest die blijft buiten. Vreemden sluiten we buiten de muur, ongenaakbaar. En dan staat er ook, haar borsten zijn als torens. Vroeger nooit begrepen, ja, daar denk ik eigenlijk niet over na. Dat wil niet zeggen dat ze uitdagende boezem heeft, maar daar zit wat anders achter. Die torens, dat wil zeggen, dat zijn gevechtstorens op die muur. Dat is een teken van afweer, afweer. Kom niet te dichtbij. Zoals een muur, een vesting, nu torens heeft. En dan mag vreemden mogen niet te dicht naderen. Nee. Andere jongens mogen haar niet te nakomen. Dat betekent het. Ziet u dat hier de elementen gedachte in zit van verzegeld. Niet te dichtbij komen. Zo heeft God het bedoeld. Zo heeft God het bedoeld. Nou, en als je dan verkering hebt. En je hebt die harde grens gezien. Hoe ga je dan samen daarmee om? Nou, ik denk dat het goed is dat je daar gewoon met elkaar over praat. En dat je ook afspraken met elkaar maakt. Dat je dat doet. Schrijf dat desnoods op. En help elkaar in tact en in liefde daarmee. Soms is de ene keer soms is de jongen een klein beetje zwak. En de andere keer is het meisje weer een klein beetje zwak. En dan help je elkaar om voor de grens stil te staan. En bid samen met elkaar. Heer Jezus, wij willen christenjongeren zijn. Wij willen u graag volgen, Heer Jezus. En dat kost ook een hoop zelfverloochening. Geef mij de kracht, Heer Jezus. De kracht van uw geest. Want wij voelen ons tot elkaar aangetrokken. En dat is ook gezond en goed. Maar wij willen graag het huwelijk ingaan zoals u het bedoelt. Ja. Vrucht van de geest is zelfbeheersing. Heilige Geest, help mij, ons daarbij. Verkering is wat dat betreft een hele goede scholing om jezelf te beheersen. En dat zal je later in het huwelijk ook heel erg nodig hebben. Als je je voor het huwelijk niet kan beheersen, kan je je vaak ook in het huwelijk niet beheersen. Heel vaak gaat dat op. Durf vooral radicaal te zijn naar God toe. Durf rein en toegewijd te zijn. Promise keepers. Ware liefde wacht. Je hebt er een hele club van in Nederland. Ja. Als twee christenen gaan trouwen, dan wacht er nog een mooie verrassing. Dan mag de bron, dan mag het zegel eraf. Dan mag je elkaar helemaal toebehoren. En als laatste geef je je lichaam weg. Rein. Paulus zegt tegen de jonge Timotheus: wees een voorbeeld in reinheid. En ontvlucht, weer vlucht, niet weer staat, maar ontvlucht de begeerte van de jonkheid. Vroeger waren er van die ouderwetse dominees, die zeiden dan wel eens in een preek: Heer, als er nou gelegenheid is, wilt u dan de genegenheid weghalen? En als de genegenheid er is, wilt u dan de gelegenheid weghalen? Mooie, verbloemde taal. Maar ik begrijp wel wat ermee gezegd wordt. Sommige plaatsen, sommige personen moet je gewoon mijden. Verkeerde vrienden. Groepsdenken, ik weet, als je werkt en je praat erover 's maandags. En je zegt, ja, ik heb verkering, maar we zijn nog rein van elkaar. Dan denk je, gek, je komt van een andere planeet. De meesten doen het, ja, dat is waar. En het vereist de kracht van de geest om staande te blijven, ook tegen groepsdruk. Ik denk aan een meisje dat bijna geprest werd om het ook te doen. En weet je wat ze zei? Ze zei, ik wil niet met jullie ruilen. Als ik zou willen, kan ik vandaag nog worden zoals jullie. Maar jullie kunnen nooit meer worden zoals ik nu ben. Want ze hadden zichzelf al weggegeven. Ouders, hoe gaan wij ermee om? Ja, dan kom ik even naast je zitten. Hoe gaan wij ermee om? Ik hoor mezelf preken vanavond. Hoe gaan we ermee om? In ieder geval dit. Ik geef mijn kinderen het voordeel niet van de twijfel, maar het voordeel van het vertrouwen. Ik vertrouw ze. We praten erover, mevrouw en ik. Als ze verkeerd willen, dan begin je toch niks als ouders. We praten erover. Je spreekt soms je zorgen uit. In liefde, in wijsheid. Maar ik word niet geleid door wantrouwen of door angst. Nee, ik geef ze. Ik spreek het vertrouwen naar mijn kinderen uit. En kinderen, hoe gaan jullie nou met je ouders om? Ik hoop dat je altijd daarin open blijft. En dat je het vertrouwen dat je ouders je geven, dat je dat niet beschaamt. Derde gedachte. De verontreiniging van het huwelijk. De verontreiniging van het lichaam. Ja, daar ga ik niet zoveel over zeggen. Natuurlijk is het zo, ik zei het, we hebben ons hart tegen. Die verboden vrucht, die trekt. Zeker als je van elkaar houdt. Die verboden vrucht, die trekt. Toch is het ook zo, de ervaring wijst dat uit, dat als je die vrucht te vroeg plukt, dat is net als een druif, dan is die wrang en zuur en dat geeft een bittere nasmaak. Wie vooruitgrijpt op het huwelijk, we moeten dat gewoon eens tegen elkaar kunnen zeggen. En alle liefde overigens hoor. Echt waar. Die zondigt tegen de Here. Die zondigt tegen de Here. Als je de Here kennen mag, dan verstoor je daarmee ernstig je relatie met God. En dan ga je merken. Echt waar. Je bent aan de grens van zijn gebod overgaan. Het is een werk van de duisternis. Als David, dat is dan overspel, buiten het huwelijk. Dan zegt Nathan, je hebt de vijanden des Heren grotelijks doen lasteren. Ja. Ja. Een kind van God zondigt ook niet goedkoop. Je gaat dat merken. Wat zou de Heer Jezus gedaan hebben? Dat is een goede vraag. Wat zou de Heer Jezus gedaan hebben? Niet alleen aan degene die dat gebod overtreedt, maar ook als je er net voor staat voor die grens. Dan moet je jezelf vragen, wat zou de Heer Jezus nou gedaan hebben? Je zondigt tegen de Heer allereerst. Je zondigt ook tegen je ouders. Want het vertrouwen wat ze je gegeven hebben, dat heb je beschaamd. Je zondigt ook tegen je vriend of je vriendin. Want je hebt afspraken gemaakt en daar heb je elkaar niet aan gehouden. Ja. Het bed is makkelijker dan het gebed. Je zondigt ook tegen jezelf. Het gaat tegen je eigen vrije, reine, zuivere geweten in. Je gaat over je geweten heen. En dat werpt hoe dan ook een schaduw op je trouwdag. Een vlek. Je onschuld ben je verloren. Natuurlijk weet ik nogmaals. Als je kijkt hoe mensen daarover denken, hoe Nederland, hoe mede-kerkgangers, kerkelijke jongen erover denken. 90% voor hun 19e, die hebben al gemeenschap gehad. 90% van de jongeren in Nederland. En meer dan de helft van alle jongeren voordat ze de HAVO of de VMBO, de middelbare school verlaten, die hebben al seks gehad. Kinderen onderling, kinderen, jeugd, tieners onderling. Die weten dat van elkaar, op school. Ook op de Guido, ook op de Zwaaf, ook op het Revis, ook op de Mannix. Ook daar. Meer dan de helft. Ook van mijn catechisanten. Ook van mijn catechisanten. Dan ben je dat een aangrijpende gedachte. Ouders, als ik kijk, als ik catechisatie geef, dan zie ik die 16-plus groep voor me. En dan weet ik op grond van de statistieken, ze hebben dat niet tegen me verteld natuurlijk, maar dan weet ik op grond van de statistieken, nou zitten er een paar onder die geen maagd meer zijn. Waar de bron al is ontzegeld door een jongen waar ze verkering mee hebben gehad en waar het misschien al lang weer uit is gegaan. En dat maakt me verdrietig, dat doet me zeer. Ja. Wat moet je doen, dominee? Als je dochter zegt van ik ben 18 en ik slik de pil, zeg je dan? Wat zeg je als je als moeder bezig bent de kamer van je zoon schoon te maken en toevallig trek je een laadje open en je vindt daar een pakje voorbehoedsmiddelen? Zeg je dan? Nou, zeg het maar. Zeg het maar. Zeg het maar. Is dat heel moeilijk? Dan moet je over praten met elkaar. Dan moet je ook je zorg in delen met elkaar. Ja. Als dominee zou ik zeggen, jongen, meisje, ik ben blij dat je hier vanavond bent, dat je luistert. Maar ik zou zeggen, doe alsjeblieft geen geloofsbelijdenis. Hoor je wat ik zeg? Als je daarmee doorgaat, doe alsjeblieft geen geloofsbelijdenis. Daar ben je nog lang niet aan toe. Weet je wat er in je leven nodig is? Schuldbelijdenis. En die schuldbelijdenis, daar kan ik je niet aanpraten. Echt niet. En dan kan je ouders niet aanpraten. Ja, wat is er dan verkeerd aan? Ja, daar kan ik je niet aanpraten. Daar heb ik nou 3 kwartier voor gepreekt om de Bijbels te leiden. Maar ik kan je niet laten voelen. Ik kan je niet laten voelen hoe zwaar de zonde weegt tegen dit gebod. Dan kom je op gesprek bij de dominee, die wil je huwelijk kerkelijk laten zegenen. Ja, ik heb bijna elke maand een trouwerij. Ik vind het geweldig, ik vind het leuk om te doen. Maar dan kom je bij mij in de pastorie, dan kom je een trouwgesprek houden. Wil graag in de kerk overtrouwen. Kijk, een huwelijk laten bevestigen in de kerk. Nou. En dan krijg je een gesprek met mij en dan komt die vraag op een gegeven moment naar boven. Zijn jullie vrij van elkaar? Gaan jullie rein het huwelijk in? Kan jij een witte bruidsjurk aan? Of eigenlijk toch niet beeld van reinheid? Kan God zijn zegen geven? Want God geeft zijn zegen niet zomaar weg. God geeft zijn zegen niet omdat jij graag in de kerk wilt trouwen. Dat zegt God niks. En hij geeft die zegen ook niet. Hij geeft zijn zegen alleen maar op gehoorzaamheid. Niet om mensen die ook in de kerk willen trouwen. God geeft een zegen op gehoorzaamheid. Nou, dan kom je bij de laatste gedachte. Is er dan nog vergeving voor de zonde die ik met mijn lichaam of in mijn lichaam heb gedaan? Is daar vergeving voor? Als je nou moet zeggen, je bent te ver gegaan en het is misgegaan of het is weer misgegaan. Hoe gaan we daarmee om? Ja, nou, ik ben blij dat ik daarmee mag eindigen. Moet je goed luisteren. Het eerste wat ik zou willen zeggen, dat er een verschil is tussen of je tegen je wil in die zonde gevallen bent en daar last van hebt, dan heb je zielzorg nodig. Of dat je gewoon het allang doet en daar eigenlijk ook in leeft voor je trouwen. Dan heb je tucht nodig. Een verschil in. Hè, als je in die zonde gevallen bent, tegen je wil, je bent slecht geweten, je bent de band met God, het is allemaal zo, je bent het zo kwijt. Je bent de vreugde kwijt in God, die je vroeger wel had. Dan zou ik je aanraden, ga naar het jeugdpastoraat. Meisje, gaat naar een zuster in de gemeente. Vaak met vaders en moeders gaat dat wat moeilijker. Gaat naar een oude zuster in de gemeente. Ga naar de PPH of ga naar iemand van het jeugdpastoraat. Een jong volwassen, een strong Christian. En zeg dat. Doorbreek de stilte. En ga het samen bij het kruis brengen. En jongens, ga naar iemand van het jeugdpastoraat. Of ga naar een wijkouderling. Of ga naar de jeugdouderling. Of ga naar, kom naar mij. Dan kunnen we het samen bij het kruis brengen. Zodat het gaat opluchten. Zodat het weer open gaat tussen God en je hart. Zodat het weggedaan wordt. Doorbreek de stilte. Dat is één. Is er vergeving voor? Nou, ik ga vanavond geen stenen werpen. Dan heb je verkeerd zitten luisteren. Ik ga, wie zonder zonde is, werpen de eerste steen, zegt de Heer Jezus. Ik ga geen stenen werpen, echt niet. Als ik je hand in je eigen boezem doe, hoe komt die er dan uit? Vaders en moeders, hoe komt die er dan uit? En ik ga ook zeggen, het is een erge zonde. Maar het is geen onvergeeflijke zonde. Het is ook niet de allerergste zonde die meer en zwaarder weegt dan de andere zonde tegen de 10 geboden. Laat dat. Maar het is wel een zonde. Ik ga het niet verhoorlijken. Ik ga niet zeggen, een beetje bagatelliseren. Hè? Van ja, andere geboden die overtreden. Nee, het is een erge, dat laten we gewoon staan. Maar niet onvergeeflijk. En hoe moet je dat doen? Heel last van. Jongen, ben je welkom. Heel last van. Het is zo'n zegen. Als je er last van krijgt. Beleid het aan de Heere God apart, maar ook samen. In echt berouw. Grondige schuldbelijdenis. Dat gaat eraan vooraf. Niet zomaar even sorry zeggen tegen God. Zo werkt het niet. Weet je, dan kom je terecht in Psalm 51. Waar David terecht kwam, toen hij in de schuld voor overs... Die ogen die gingen tranen van berouw huilen. Diezelfde ogen waarmee hij gezondigd had. Die ogen die gingen huilen van schaamte. Sla de zonde nimmer ga die mijn jonkheid heeft bedreven. En weet je, waar dat gebeurt, hè? Daar vloeien niet alleen tranen van berouw, maar dan gaat er ook iets anders vloeien. Dan gaat er een fontein spuiten. Dan gaat er een fontein... Fontein vloeien van het bloed van Christus. Een fontein tegen de zonde, tegen de onreinheid. En naar die fontein en die rivier, daar mag je in werven. Om afgespoeld te worden van je bezoedelingen, van je smet. Maar dan moet je goed bedenken dat de Heere Jezus om uw overtredingen werd ik verwond. Ook om mijn zonde tegen het 7e gebod is de Heere Jezus verwond aan het kruis. Door wat ik heb gedaan met mijn lichaam in dat verboden gebied. Heere Jezus, daarvoor moest u lijden. Daarvoor moest u ook lijden. En dan als derde, dan nog wat hoor. Dan is er vergeving, er is niet alleen de wet, er is ook genade, hè. Maar dan is er niet alleen vergeving, er is ook vernieuwing. Dat wil ik er ook bij zeggen. Ook vernieuwing. Toen die zondares, die vrouw, op heterdaad betrapt was. Johannes 8. Op heterdaad betrapt. Dan was ze bij de Heer Jezus gebracht door de fariseeën. Is er ook wat, hè, die fariseeën. Op heterdaad betrappen. Die hebben allemaal aan te kijken. Die hebben allemaal aan te kijken, die huigelaars. Hè? Ja hoor. Nou, bij de Heer Jezus vindt u ervan. Weet je wat de Heer Jezus doet? Dan bukt hij en dan schrijft hij met zijn vinger. Dat doet hij niet zo met zijn vinger. Dan schrijft hij met zijn vinger in het zand. Wat zou hij in het zand geschreven hebben? Daar ben ik benieuwd naar. Wat zou hij in het zand geschreven hebben? Wat denkt u? Daar ga ik misschien nog wel een keer een preek over houden. Wat de Heer Jezus in het zand geschreven heeft. De Heer Jezus schreef met zijn vinger in het zand. Wie zonder zonde is, werpen de eerste steen. Hij schreef weer in het zand. Hij schreef weer in het zand. En dan kijkt hij op en dan zijn ze allemaal weggegaan. Heeft niemand u veroordeeld, dan veroordeel ik u ook niet. En dan komt het, ga heen en zondig niet weer. Dat is vernieuwing. Genade is niet goedkoop van, nou ja, goed, ik ben er weer in gevallen. We zeggen sorry tegen de Heere God en volgende week doen we het weer. Want toen was het ook weer zo gezellig samen op een kamer. Nee, dat is goedkope genade, die geeft God niet. Er is vergeving, maar wie zijn zonde beleidt en nalaat, die zal barmhartigheid verkrijgen. Nalaat tot op de trouwdag. Psalm 51 had ik het net over, hè? Hoe staat dat in op toonhoogte? Create in me a clean heart and renew. Wilt u alsjeblieft mij weer een vaste en rechte geest geven? Geef mij weer de joy, de vreugde van uw salvation. En geef me vooral uw Holy Spirit. Ik bid u niet om rijkdom, ik bid om reinheid, Heer. En hoe heiliger je leeft, hoe gelukkiger je bent. Echt waar. The more holy, the more happy, zeiden de Puritijnen vroeger. En wij zijn zwak, dat is ook waar. En zijn sterkte is groot. Ja. Gij weet het, Heer, onze kracht is klein. De driften veel, het hart onrein. Daar komt dan nog vlees en wereld bij. Ai, sterk ons dan, Heer. En maak ons vrij. Berouw, breken ermee. En dan is er bij de Heer altijd een weg terug, een nieuw begin. Veel verliefden, veel verkering, veel verloofden, vroeger en nu, staan toch in mindere of in meerdere mate schuldig aan het zevende gebod. Wie zal de eerste steen opheffen vanavond? In mindere of meerdere mate staan we er allemaal schuldig aan. En daarom is mijn gebed: vergeef ons onze schuld, maar ook leid ons niet in verzoeking, leer ons uw weg. Het zevende gebod heeft God niet gegeven als iets om het ons moeilijk te maken. Waarom staat het er nou in, dat zevende gebod? Je houdt er van elkaar. Hey, dat lijkt me zo saai als je dan, dit is allemaal zo knellend in de kerk en zo. Nee, God heeft dat gebod niet gegeven om ons moeilijk te maken, maar om het mooi te maken. En om het mooi te houden daarvoor. En wie zijn wetten onderhoudt, vindt daarin grote loon. Krijg je spijt van. Het is geen knellend juk, het is als een heg, als een haag rondom je leven, om je te beschermen. Om al die vuiligheid, om je daarvoor te bewaren. En doorbreek die heg niet, want anders zal een slang je bijten. Kom, laat het ons gebed zijn. Wat er staat in de bundel op toon, al mooie liederen staan erin. Heren, we komen van namens allen. We komen met z'n allen, Heren, we komen tot u, Heer, ik kom tot u. Hoor naar mijn gebed. Vergeef mijn zonden nu. Reinig mijn hart. Zie mij voor u staan. Met het zevende gebod in mijn handen. Zondig en onrein. O Jezus, neem mij aan. Want van u wil ik zijn. Geen kerkelijke, maar een christenjongen. Met uw liefde, Heer, kom me tegemoet. Nu ik mij tot u keer en maak u dan toch alles goed. Dan kun je verder leven. Dan kun je verder leven. Ook als het mis is gegaan. Dan kun je toch verder. Er is een prachtig lied in de bundel, in de opwekkingsbundel van Marcel en Lydia Tsiemer. En het lied gaat zo. Als er vergeving is, dan kan er ook genezing zijn. Van de pijn en het verdriet diep van binnen. En de weg van herstel kan beginnen. Dat is genade. Dat is vergeving. Dat is evangelie. Er is een weg van herstel. Geef mij de kracht van uw liefde om verder te gaan. Ook al zal er een litteken blijven bestaan. Want is uw liefde niet sterker dan de dood? En uw vergeving niet dieper dan mijn nood? Waar uw vergeving is, daar zal er genezing zijn. En de weg van herstel kan beginnen. Amen.